naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. We zijn vandaag bezig met onze eerste podcast. En die gaat over een onderwerp wat Octavia heel erg aan het hart ligt. Is aanbesteden eerlijk? Is haar vraag. Octavia, waarom vind jij dit onderwerp zo belangrijk?
Nou ja, je weet, ik werk voor ondernemers die inschrijven op aanbestedingen. En dan krijg ik heel vaak de opmerking dat zij het gevoel hebben dat aanbesteden niet eerlijk is. En dat zit dan in het feit dat sommigen het idee hebben dat van tevoren de uitslag eigenlijk al bekend is. En waar zit het dan in? Nou, dat ze denken dat documenten al naar een bepaalde inschrijver of leverancier toegeschreven zijn. En dat maakt dat zij vaak zeggen van aanbesteden is niet eerlijk. Dus vandaar mijn vraag, vandaar dat het me goed leek om in een van onze podcasts hier een keer aandacht aan te besteden.
Ik vind hem ook namelijk belangrijk. Ook vanuit het oogpunt van de inkoper, vanuit de aanbestedende dienst. Maar wordt die mening niet ook beïnvloed door de resultaten van hun aanbestedingen?
Ja, uiteindelijk misschien wel. Hè? Dat je aan het eind als niet gegund wordt, dat ze dan roepen dat het niet eerlijk is. Maar wat ik ook zie is dat ze vaak aan het begin al roepen, als ze de documenten aan het lezen zijn, dat het niet eerlijk is. Omdat ze daar elementen uithalen waarin je ziet dat het naar een bepaalde leverancier toegeschreven is. Wat ik al zei. Of dat ze het idee hebben uit contacten met de aanbesteden dienst of tijdens een schouw of wat dan ook. Dat al bekend is aan wie het gegund wordt. Nou ja, eigenlijk dat ze de aanbesteden dienst een voorkeur heeft. En nou ja, dat maakt dat het dat ze denken van aanbesteden is niet eerlijk.
Ja, maar dat is ook iets wat zich afspeelt natuurlijk in het bedrijfsleven, in de private sector. Dat noemen we het draaien van business.
Ja, dat klopt. Daar zie je het natuurlijk heel veel. Terwijl in het aanbesteden is het natuurlijk omgeven met allemaal wetgeving die zou moeten maken dat het allemaal eerlijker gaat en open en transparant en niet discriminerend. Die elementen, dat zijn natuurlijk de basisbegrippen van het aanbestedingsrecht. En die moeten ervoor zorgen dat het natuurlijk eerlijk gaat en open en dat het geen voorkeur heeft en allemaal van dat soort aspecten.
Ligt de lat dan niet vrij hoog voor bij het aanbesteden?
En hoe bedoel jij dat?
In de zin van dat wij daar streven naar een ideale situatie die je in de praktijk denk ik bijna nooit kan realiseren.
Ja, misschien. Ja, maar wat bedoel jij met een ideale situatie?
Volledige transparantie, volledige objectiviteit. Noem maar even de uitgangspunten van het aanbesteden. Iedereen gelijk behandelen.
Dat is natuurlijk ook heel lastig. En misschien is dat wel zo hoor, dat we proberen te streven naar een ideaal situatie. En aanbesteden is natuurlijk altijd zo, dat zul je wel met me eens zijn. Er zit natuurlijk altijd mate van subjectiviteit in de beoordeling, in hoe dingen verwoord zijn, in de beoordelingssystematiek, allemaal van dat soort aspecten. En dan is het natuurlijk aan ons, aan inschrijvers, om, dat zeg ik ook altijd, om die bepaalde mate van subjectiviteit, om dat eruit te halen en te objectiveren en te zorgen dat het wat minder subjectief wordt. Maar goed, dat blijft natuurlijk een lastig iets. Maar ik vind het wel, die vier basisbeginselen zijn natuurlijk wel van belang, ja. En daar kijk ik ook altijd naar. Ik bedoel, is het transparant? Is het objectief? Is het niet discriminerend? En dat zijn natuurlijk wel belangrijke begrippen, ja.
Hoe reageren inkopers als je die eerlijkheid, even tussen aanhalingstekens, inbrengt of ter discussie stelt? Hoe reageren inkopers dan?
Nou, dat wisselt nogal, want dan stellen wij natuurlijk vragen over de beoordelingssystematiek, de beoordelaars. En in het begin doen we dat heel netjes. En soms krijg je gewoon netjes duidelijk antwoord. Maar je ziet ook heel vaak, nou ja, dat weet jij ook, jij bent inkoper, dat je daar gewoon geen antwoord op krijgt. Ja, dat is heel vervelend. Daar kun je weinig mee. Dat is gewoon heel lastig.
Ja, je begon net, dan schoot ik wel in de lach. Je begon met netjes.
Nou ja, kijk, het is heel simpel, stap? Peter. Wat? De eerste keer stel je gewoon netjes vragen. Maar goed, we hebben gezegd, we gaan het ook nog een keer over de inlichtingronde hebben. Daar komt het ook aan de orde. De eerste keer stel je gewoon netjes vragen. Maar als je daar geen duidelijk antwoord op krijgt of geen helder antwoord, of aanbesteden dienst, de inkoper, wil geen antwoord geven, ja, dan wordt het de tweede keer wordt het iets strakkere toon. Dat is natuurlijk wel duidelijk.
Oké, maar kun je dan definiëren wat je onder iets strakker verstaat? Knokploegen?
Nee, geen knokploegen, daar zijn we natuurlijk niet van. Maar iets strakker bedoel ik ook gewoon verwijzen naar de aanbestedingswet en verwijzen naar die principes waar het om gaat. En dat sommige dingen heel subjectief zijn en dat wij dan doe ik er een voorstel bij hoe je dat wat objectiever kunt maken en dan kijken of een aanbestedendienst ermee akkoord gaat.
Ja, maar heb je dat bij alle onderdelen van een aanbesteding? Hè? Want die kun je, de vragen die wij als inkoper stellen aan jullie als inschrijvers, die kun je natuurlijk verdelen in een aantal groepen. Geschiktheidscriteria, selectiecriteria, minimum eisen, gunningscriteria, wensen. Heb je die eerlijkheid, komt die bij al die punten even sterk terug?
Dat wisselt heel erg. Soms zitten er eisen tussen waarvan ik denk van joh, die doen niet de zaken of die zijn alleen voor grote partijen van belang of het is niet realistisch in verhouding tot de omvang van de opdracht. Maar soms zie je het ook bij de open vragen die jullie stellen, de gunningscriteria, waar je dus een plan van aanpak voor moet schrijven, teksten moet inleveren, dat je dan ziet dat die beoordelingssystematiek wat raar in elkaar steekt, dat die niet duidelijk is, dat het niet helder is wie de beoordelaars zijn. Ja, en dat voor een goede inschrijving wil je dat weten. En je wil ook weten door wie je beoordeeld wordt, om te zorgen dat dat eerlijk gaat. Kijk, als er een adviesbureau bij betrokken is, of een concurrent die ook mee oordeelt, ja, dan wil je dat graag weten.
Ja, dat snap ik. Dus als ik jou goed begrijp, zeg je wel van, ja, bij aanvang van de criteria die we als inkoper stellen, is er wel een oneerlijkheid soms aan te treffen. Maar naarmate je verder in dat traject komt, opschuift naar wensen, wordt die oneerlijkheid duidelijker.
Ja.
Als die er is, hè?
Als die er is.
Want die is er niet altijd.
Nee, het is, laten we dat voorop stellen, het is lang niet altijd. En soms is het gewoon heel duidelijk en is het prima te doen. Maar er zitten soms aspecten in. Ja, bij een bepaalde aanbesteden dienst en een van mijn opdrachtgevers schrijft daar heel vaak in. Ik zal verder niet vertellen wie dat is. Dan weten we op voorhand dat het daar gewoon heel lastig is. Omdat ze gewoon een voorkeur hebben voor een bepaalde partij. En dat zie je keer op keer dat het aan die partij gegund wordt. Ja, dan kun je dus inderdaad afvragen of aanbesteden eerlijk is, ja. Maar goed, dan vind ik wel, dan ligt het specifiek aan die aanbesteden dienst en niet aan het aanbesteden. Maar dat is wel heel lastig. En dan krijg je dat ondernemers zeggen, ja, aanbesteden is niet eerlijk. Zie je wel, het gaat voor de zoveelste keer naar die partij.
Ja, je zegt daar wel iets heel belangrijks voor mijn gevoel.
En dat is?
dat je zegt van, ja, het ligt in principe niet aan het aanbesteden, maar aan de aanbestedende dienst. En als ik het nog iets verder invul,
aan de inkoper.
Een aanbestedende dienst. Ja, die laat ik even voor jou rekenen.
Dat is goed, Peter.
Want die inkoper doet het niet alleen. Die heeft een heel team om zich heen. Maar dat het in een bij een aanbestedende dienst werken mensen.
Ja.
En waar ik dan naartoe wil, is dat mensen hebben hun ervaringen, hun referentiekader. En dat maakt het in een aantal gevallen, zeker bij, daar ben ik helemaal met je eens hoor, bij het beoordelen van de invulling van gunningscriteria, van wensen, maakt het wel moeilijker. Ik bedoel, daar krijg je, maar volgens mij ben je dat wel met me eens.
Ja, dat klopt.
Die subjectiviteit, die is er altijd wel.
Ja, dat klopt. En dat maakt het gewoon heel lastig. En dat is, denk ik, vind ik dus ook aan ons, aan inschrijvende kant, om goed te kijken van waar zit die subjectiviteit en hoe kun je daar met het stellen van vragen wat aan doen. Want het is natuurlijk wel zo, als die subjectiviteit er zit en je vindt aanbesteden niet eerlijk, maar er wordt wel aan jou gegund. Je moet natuurlijk straks in de contracttermijn, in de uitvoering, moet je wel met elkaar aan tafel en moet je wel verder. En dan moet er natuurlijk wel iets zijn van vertrouwen. Want dat zijn natuurlijk aspecten, vertrouwen en wantrouwen, wat hierin natuurlijk ook een grote rol speelt. In hoeverre vertrouwen partijen elkaar en in hoeverre gaat dat dan goed in de uitvoering?
Ja, ik denk dat dat wel een onderwerp is, een apart onderwerp. Voor een andere podcast, vertrouwen en wantrouwen. Maar even terug naar die mensen die beoordelen. Kan jij je voorstellen dat inkopers in beperkt aantal gevallen ook niet doorhebben dat ze iets naar een bepaalde leverancier of een bepaalde oplossing toeschrijven?
Nou, dat snap ik wel, want je doet als leverancier, ga je de markt op, ga je kijken wat je hebben, of je weet wat je hebben wil, en je gaat in de markt kijken wat er te krijgen is, en je oriënteert je bij, ik ga er dan altijd vanuit, meerdere leveranciers, en daaruit haal je informatie en zet je een aanbesteding op en die zet je in de markt. Ja, dan kan het best wel zijn dat je misschien je oor te veel hebt laten hangen naar leverancier A en dat je dingen daarvan overneemt die misschien niet algemeen gebruikt zijn bij andere partijen. Dat kan. Het kan ook zijn inderdaad als inkoper dat je onbewust een voorkeur hebt voor een bepaalde partij. Maar goed, uiteindelijk is het dan natuurlijk aan de beoordelaars om te zorgen dat er goed objectief beoordeeld wordt en dat je dat soort elementen eruit haalt. Want het is natuurlijk wel zo, je beoordeelt natuurlijk altijd met meerdere mensen. En ik weet dat inkopers wel eens roepen, één beoordelaar is een subjectieve mening en vier subjectieve meningen is één objectieve mening.
Leuke rekensom. Daar heb ik toch niet op zitten letten op de...
Nou, ik moet zeggen, in de tijd dat ik inkoper was, en dat weet jij, dat is heel lang terug, zei een van mijn collega-inkopers zei altijd van nee, die subjectiviteit, zei hij tegen leveranciers, het zijn nou vier of vijf mensen die beoordelen. Dat zijn vijf subjectieve meningen en dat maakt in totaal één objectieve mening. En dat snap ik ook wel. Ergens is dat natuurlijk ook zo. Ik bedoel, als vier man of vijf man een inschrijving als waardeloos beoordelen en allemaal een vier geven, ja, dan is er inderdaad iets niet helemaal goed gegaan, denk ik. Terwijl als het varieert, als de ene vier geeft en de andere een tien, dan klopt er in de beleving bij de beoordelaars natuurlijk iets niet. Daar zit een veel te groot verschil tussen.
Ja, klopt. En dat zijn ook meestal de hele interessante beoordelingsgesprekken. Als dat soort dingen naar boven komen, dient de inkoper die, maar dat weet je ook, die niet meebeoordeelt, dient die dat onderscheid naar boven te halen. Waarom geef jij een 2? Waarom geef jij een 9?
En dat doe jij in die gesprekken
ook
zo,
het is uit. Ja, dat zit er eigenlijk ingebakken. Op het moment dat ik zie dat er in de beoordeling, iedereen beoordeelt eerst individueel. Ik krijg die beoordeling als inkoper te zien. Vooraf. Dan gaan mijn voelsprieten, mijn antennes gaan uit op het moment dat ik zie dat daar een heel groot verschil tussen
en
zit.
En even praktisch in het kader van objectiviteit, ja? Beoordeel jij als inkoper ook mee?
Nee, never. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik dat in het verleden, ik zal niet zeggen tot hoe lang geleden, best wel lang geleden als ik heel eerlijk ben, dat ik mee beoordeelde. Yeah. Kwam ook een beetje aan mijn eigen wijsheid dat ik vond dat ik overal stand had.
Natuurlijk, inkoper.
Dan mag je mee beoordelen. Ja, inkoper. Ik geef even het beeld terug. Nee hoor. De laatste 8-9 jaar doe ik dat in principe niet meer. Want ja, er moet iemand het proces begeleiden. Ja. Je moet die afstand houden. En ja, dat geeft af en toe complicaties wil ik het niet noemen. Maar het geeft af en toe een dynamiek in de groep. Het zijn mensen die hebben een mening.
Maar hoe doe jij dat dan, Peter, als je in zo'n beoordelingsmeeting, dan zit je met alle beoordelaars bij elkaar en eentje heeft een 4 gegeven, een ander heeft een 10 gegeven. Jij beoordeelt niet zelf. Ik neem aan dat je de stukken van inschrijvers wel gelezen hebt, want je moet dat toch wel een beeld over kunnen vormen als de een zegt het is een 4 en de ander zegt het is een 10.
Ja, klopt. Klopt. Dan grijp ik in. Ik kan het meest duidelijke voorbeeld, het meest recente voorbeeld, was van een beoordeling van presentaties. Nou, dat is al een onderwerp op zich. Waarbij een van de 4 beoordelaars echt lage cijfers gaf aan de leverancier. Ja. En op mijn eerlijke vraag van, ja, maar de rest zit gewoon op 8. Waarom zit jij zoveel lager? Ja, de presentator keek mij gedurende de presentatie niet aan. Hij richtte het woord niet tot mij.
Amahula.
Oké. Ja, die woorden heb ik niet gebruikt. Want dan moet je toch op een gegeven moment duidelijk stellen dat dat niet acceptabel is. Dat je dat ook niet mee
Precies.
kan nemen. Maar nogmaals, zo heb ik wel meer voorbeelden meegemaakt. En ja, dat betekent wel dat je als inkoper die confrontatie aan moet gaan. En dat moet ook, want de beoordeling moet consensus zijn.
Dus, dat gebeurt niet altijd. Hè,
je moet er iets mee.
Je ziet ook heel vaak dat het een gemiddelde is van wat er gegeven wordt. Maar ik begrijp dat jij bent voor consensus. En dat houdt dus in dat, even voor de uitleg, dat in het eindgesprek de beoordelaars hun cijfers geven. En dat je met elkaar in overleg gaat om tot 1 oordeel te komen. Terwijl in sommige gevallen wordt er ook een gemiddelde gedaan. Dus de een geeft 4 en de ander geeft 10. Het gemiddelde wordt in dat geval, stel bij 2 beoordelaars, is dan 7. Maar jij zegt van, jij gaat voor consensus overleg met elkaar tot je tot 1 cijfer komt.
Ja, en ik kan dat ook met voorbeelden staven dat het de ene kant heeft uitgewerkt en de andere kant. Het is altijd goed om die argumenten te horen.
Ja, dat denk ik ook.
Ik heb afstand als inkoper zijnde. Dus ik kan daar iets beter oordelen over vellen. En soms wordt het cijfer naar beneden bijgesteld. Want dat degene die dat lage punt heeft gescoord, toch dingen inbrengt waarvan je zegt van, ja frik, daar hebben we toch met de andere 3 of 4 beoordelaars overheen gelezen of anders geïnterpreteerd.
Dat gebeurt. Ik bedoel, als je alle 4 leest, grote kans dat je het alle 4 anders interpreteert. Maar dat hebben wij natuurlijk aan onze kant ook. Je gaat met een heel team, ga je jouw stukken lezen. En je haalt er inderdaad allemaal, of soms ziet iedereen het verschillend. Ja, dan moet je daar dus een vraag over stellen. Maar dat klopt. En dan is denk ik wel goed om in zo'n consensusoverleg dat met elkaar te bespreken, ja. En dan denk ik ook, mij maakt het nooit zoveel uit of het met consensus gaat of een gemiddelde. Het gaat mij erom dat bekend is hoe het gaat. Maar dan is een consensus, als ik jouw uitleg zo hoor, heeft denk ik wel mijn voorkeur, ja.
Ja, dat geeft jezelf ook het beste gevoel.
Ja.
Maar als ik kijk naar waar we het tot nu toe over gehad hebben, die eerlijkheid in aanbestedingen. Ik denk dat we beide kanten van de zaak toegelicht hebben. Is dat beeld van oneerlijkheid, is dat een algemeen beeld wat jij aantreft in de markt?
Nee, lang niet altijd, maar het hangt een beetje van de soort inschrijving af, de soort leverancier. Er zijn branches, ik ben nu met eentje bezig, daar wordt dit onderwerp voor het eerst door een aanbestedendienst in de markt gezet. En de huidige leverancier, die ondersteun ik. Ja, die vindt het natuurlijk niet leuk dat nu met een aanbesteding in de markt gezet wordt. En die roept dan van, dat is niet eerlijk, want waarom moet dat zo? Ja, aan de andere kant, ik roep ook, het gebeurt ook dat inkopers hun vriendjes bellen uit hun netwerk en dat die opdrachten mogen doen. En dan denk ik, ja, dat is ook niet eerlijk. Je moet alle partijen de kans geven om voor zo'n opdracht in aanmerking te komen. En je moet daar niet vriendjespolitiek bedrijven op het gemeentehuis of op het provinciehuis of bij het waterschap. En dat het dan met een aanbesteding in de markt gaat, dat geeft iedereen kans om in te schrijven. En in dat opzicht vind ik het wel eerlijk.
Ja, ik snap die reactie van die leverancier die dat zegt. Ik vind het ook de grootste onrechtvaardigheid tussen aanhalingstekens, want het is wetgeving, hè? Hebben we het mee te doen. Ik vind het ook de grootste onrechtvaardigheid dat je als leverancier, zittende leverancier, je presteert goed, je tarieven zijn marktconform. Ja. Kijk, dat kun je ook nog gewoon toetsen. Dat je dan toch gedwongen wordt om in te schrijven op een nieuwe aanbesteding. En ja, dan komt ook het dilemma van een zittende leverancier. Want dat zal jij ook kennen.
En dat roep ik dus ook wel eens. En dat zeg ik in mijn workshop ook altijd. Weet jij wat voor percentage zittende leveranciers het niet redt in een aanbesteding? En dat is dus een onwijs hoog percentage. Ja.
Nou, verras me, want ik ken
ik
het percentage
niet. Ik heb wel begrepen
niet.
Dat het tussen de 70 en de 80% ligt. Van zittende leveranciers die het, die dus het niet halen.
Dat is
heel pittig. Maar dat zit hem dus in het feit dat ze vaak soms de eerste keer is dat het dan aanbesteed wordt. Ze verdiepen zich niet. En ze gaan ervan uit dat de aanbestedendienst hun kent. En dus erop vertrouwt van, oh, dat zijn die en dat zijn die. Ze kennen ons toch, ze weten toch hoe wij werken. En dan zeg ik ook altijd van, ja, het is een papieren sessie. Daar moet je vanuit gaan. En niet ervan uitgaan dat vanwege jouw staat van dienst je anders beoordeeld wordt.
Nee, klopt. Dat roep ik ook altijd tegen de beoordelaars. Je moet op een gegeven moment het verleden, hoe moeilijk dat ook is, weglaten. Als jij ervaring hebt die anders zijn, slechter over het algemeen, en er komt in je offerte, zie je teksten staan waarin je denkt van ja, dat zeggen ze wel mooi. Ja, dan moet je toch die teksten beoordelen.
Maar ja, dat zien wij dus aan inschrijverskant dus ook. Want dan zie je op een gegeven moment wie de concurrenten zijn. En dan weet je dat er een partij zit die er niks van bakt. En toch komt die er weer als eerste uit. En dat is natuurlijk. En dan weet je dat een aanbestedendienst daar niet blij van wordt. Maar het gebeurt. Ja.
En een van mijn laatste vragen daarover. Hoe komt dat dan dat die leverancier er als beste uitkomt?
Dat kun je afvragen. Ik geloof dat Theo van der Linden wel eens zegt van, is het niet een wedstrijdje tekstschrijven, dat ze de beste tekstschrijver hebben? Ja, dat kan. Of ze hebben hele goede antwoorden gegeven. Weet ik niet, het kan. Maar je ziet dat dat wel eens gebeurt. En dan zeggen we tegen elkaar van, ja, het is de vraag of de aanbestedendienst daar inderdaad weer blij van wordt. Dan hebben ze toch iets anders op papier gezet dan ze in de praktijk gedaan hebben. Dat is heel interessant. Misschien moeten we een onderwerp waar we denk ik ook nog wel eens over gaan hebben. Over referenties en prestaties van leveranciers.
Ja, ik denk dat dat een mooie afsluitende uitspraak is van je. Absoluut een onderwerp waardig voor een van de volgende podcast. Nogmaals, ik denk niet dat wij een sluitend antwoord krijgen op die vraag. Is aanbesteding eerlijk? Is aanbesteden eerlijk? Ja, dus ik hoop niet dat ik je daarmee teleurstel. Zo in die eerste podcast. Maar het geeft in ieder geval alweer voldoende stof voor volgende podcast.
Lijkt me een mooie afsluiting.